Ter inleiding op de prediking uit Psalm 99, vers 4 en
vers 8. Roemt nu onze God,
knielt op zijn gebod. En het laatste geeft dan eeuwig eer onze God en Heer. Het vierde en het achtste van Psalm 99. Samen bidden. Heere in de hemel, trouwe God en barmhartige Vader van onze Heere en Heiland Jezus Christus. Uw naam willen wij danken voor al de zegeningen die ons gewerden in deze conferentie. Wij hebben iets mogen ontwaren van de stokken liefelijkheid en samenbinding. En het is ons als een wonder in deze tijd, in het kerkelijke leven met al zijn ontbindende factoren, in al zijn verwarring en soms ook in zijn verstarring, dat we hier in alle rust en vrede samen hebben mogen luisteren naar uw woord. Wat hebt ge ons veel geschonken. En wij hebben het niet verdiend. Ach Heer, het zijn vlotte formules die wij zo vaak bezigen. Maar geef dat het waarheid in ons binnenste is. en dat het ons ook waarachtig verootmoedige voor uw aangezicht. Heren, nu wacht ons het sluitstuk van onze conferentie, de slotprediking. We dragen onze broeder, die daartoe geroepen wordt, aan u op. Of we nu in een kerk staan vol mensen, of in een zaal vol predikanten, of we nu hoog staan of laag, of hoe we ook zijn en waar we ook zijn, wanneer wij uw woord opheffen, is er altijd toch dat in ons hart, en het is niet slecht, wie is tot deze dingen bekwaam? Heere, neem al onze vrezen weg. Ach, wij vrezen vaak. We kunnen dat ook hier hebben. Maar geef dat uw goede geest alles vlak maken en dat we samen in het uitdragen van het woord en het horen daarvan als kinderen voor u mogen buigen. En als dienstknechten voor u ook het goede van uw huis mogen smaken. Uw voetstap te midden van ons. Uw hoog bezoek aan ons. Heere, schenk ons een goede afsluiting van ons bijeen zijn onder het beding van uw tegenwoordigheid en in de macht van de Heilige Geest, die mensen bevrijdt van alle dingen waar we aan vast kunnen zitten en waarvoor kunnen vrezen. Heere, help ons en geef dat uit deze conferentie die we mochten houden vrucht gezet mag worden van een verscherpte waakzaamheid, van een aangewakkerde dienstbaarheid, van een verdiepte liefde, van een hernieuwde toewijding en van een steeds sterkere gerichtheid op u, maar ook van een steeds diepere overtuiging en wetenschap te mogen weten dat ons anker vast ligt in die eeuwige grond van uw genade in de Heere Jezus Christus. En dat wij een plaats in uw hart en in uw bloed hebben, achter uw bloed, Heere Jezus Christus, als goddeloze in onszelf, maar gerechtvaardigd, om niet door het geloof. Heere, wil ons ook van ons deel aan u vrede en de verzoening verzekeren. Het schort er ook bij onszelf zo vaak aan. Wij kunnen zelf zo wankel zijn. Heere, hebben we ook niet ontdekkende genade nodig? En de afsnijding van het onze telkens weer. Om waarachtig bevrijde mensen te zijn, ook op de kansel. Om niet meer mensen te dienen. Of het woord te buigen naar de wil van mensen, wie het ook zijn. Maar om onbekrompen en onbekommerd de vaan van het kruis te ontplooien en de banier van het evangelie te dragen en niemand naar de ogen te zien dan u alleen, o schoonste aller mensen kinderen, in wiens lippen genade is uitgestort. Heere, maak zo onze dienst vruchtbaar en schenk ons al wat we nodig hebben, ieder op onze post, waar we ook staan, hoor ons, om Jezus wil. Amen. Ik vergat straks, mag ik dat nog even herstellen, te bedanken al de broeders die in administratieve en technische zin hun medewerking hebben verleend, ook op het orgel. We hebben ons van uw diensten verzekerd mogen weten, we zijn daar heel erg dankbaar voor en we hopen op de continuering daarvan, ook in het volgende jaar, zo de Heer het ons wil geven. Dan graag nu het woord aan collega Vergunst.
Broeders, zojuist ontving ik van broeder Verhoorn dan nog een mededeling die ik ook graag even doorgeef, dat de volgende conferentie, zo de Heere wil, wordt gehouden 4, 5 en 6 september. 1990 uiteraard. Ja, mij is verzocht om de slotprediking met u te houden van deze conferentie waar ik graag gehoor aan heb gegeven. Ik wil u deswege allereerst twee gedeelten uit de schrift lezen. In de eerste plaats uit het boek Leviticus. En ik lees u daarvan van hoofdstuk 9, vers 23 tot en met vers 7 uit hoofdstuk 10. Leviticus 9, vers 23. Toen ging Mozes met Aaron in de tent der samenkomst. En daarna kwamen zij uit en zegenden het volk en de heerlijkheid des Heren verscheen al het volk. Want een vuur ging uit van het aangezicht des Heren en verteerde op het altaar het brandoffer en het vet. En als het ganse volk dit zag, zo juichten zij en vielen op hun aangezichten. En de zonen van Aaron, Nadab en Abihu, namen in ieder zijn wierook vat en deden vuur daarin en legden reukwerk daarop en brachten vreemd vuur voor het aangezicht des Heren, het welk hij hun niet geboden had. Toen ging een vuur uit van het aangezicht des Heren en verteerde hen. En zij stierven voor het aangezicht des Heren. En Mozes zeide tot Aaron, dat is het wat de Heere gesproken heeft, zeggende in degenen die tot mij naderen zal ik geheiligd worden. En voor het aangezicht van al het volk zal ik verheerlijkt worden. Doch Aaron zweeg stil. En Mozes riep Misael en Elzafan, de zonen van Uziel, de oom van Aaron, en zei tot hen, treed toe, draagt uw broeders weg, van voor het heiligdom tot buiten het leger. Toen traden zij toe en droegen hen in hun rokken tot buiten het leger, gelijk als Mozes gesproken had. En Mozes zei tot Aaron en tot Eleazar en tot Itamar, zijn zonen, gij zult uw hoofden niet ontbloten, noch uw klederen verscheuren, opdat gij niet sterft. En grote toren over de ganse vergadering komen, maar uw broeders, het ganse huis van Israël, zullen deze brand, die de Heere aangestoken heeft, bewenen. Gij zult ook uit de deur van de tent der samenkomst niet uitgaan, opdat gij niet sterft, want de zalfolie des Heren is op u. En ze deden naar het woord van Mozes. In aansluiting daarop wil ik u graag lezen uit de brief aan de Hebreeën. Daar zouden wij een verschillende gedeelte ook uit kunnen lezen. Hetzelfde wat collega Beens ten aanzien van Jeremia zei, geldt ook van deze brief. Ik heb gekozen uit hoofdstuk 9, vanaf vers 15. En daarom is hij de middelaar van het Nieuwe Testament, opdat de dood gekomen zijnde tot verzoening der overtredingen die onder het Eerste Testament waren, degenen die geroepen zijn, de belofte van de eeuwige erve ontvangen zouden. Want waar een testament is, daar is het noodzaak dat de dood van de testamentmaker komt. Want een testament is vast in de doden, omdat het nog geen kracht heeft wanneer de testamentmaker leeft. Waarom ook het eerste niet zonder bloed is ingewijd. Want als al de geboden naar de wet van Mozes tot al het volk uitgesproken waren, nam hij het bloed der kalveren en bokken met water en purperen wol en hyssop en besprengde beide het boek zelf en al het volk. En hij zei, dit is het bloed van het testament dat God aan u geboden heeft. En hij besprengde desgelijks ook de tabernakel en al de vaten van de dienst met het bloed. En alle dingen worden bijna door bloed gereinigd naar de wet en zonder bloedstorting geschiedt geen vergeving. Zo was het dan noodzaak dat wel de voorbeelden van de dingen die in de hemelen zijn, door deze dingen gereinigd werden, maar de hemelse dingen zelf door betere offeranden dan deze. Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, het welk is een tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. Nog ook opdat hij zichzelf dikwijls zou opofferen, gelijk de hoge priester alle jaar in het heiligdom ingaat met vreemd bloed. Anders had hij dikwijls moeten lijden van de grondlegging der wereld af. Maar nu is hij eenmaal in de voleinding der eeuwen geopenbaard om de zonde teniet te doen door zijn eigen offeranden. En gelijk het de mensen gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel, alzo ook Christus eenmaal geofferd zijnde om veler zonden weg te nemen, zal ten andere male zonder zonde en tot zaligheid gezien worden door degenen die hem verwachten. Tot zover de schriftlezing. Ik wil als uitgangspunt voor deze prediking, broeders, nemen wat wij gelezen hebben in Leviticus 10, de eerste drie verzen. Ik hoef dat nu niet weer te herhalen, dat de zonen van Aaron, de oudste, twee, Nadab en Abihu, vreemd vuur voor het aangezicht des Heeren brengen. En dat ze deswege met de dood worden gestraft. Een aangrijpende geschiedenis, ik dacht ook uitermate leerzaam voor ons die geroepen zijn om te arbeiden en te staan in de dienst, in de bediening der verzoening. Een geschiedenis die staat ook in, laat ik zeggen, de context van wat het boek Leviticus ons meedeelt aangaande heel die dienst der verzoening. Wat in die voorgaande hoofdstukken, dat zou ons ook te ver voeren om dat met elkaar helemaal te lezen, de hoofdstukken 8 en 9, wat daarin ons gezegd wordt, die stralende dag die eenmaal aangebroken is toen op Gods bevel in Israël die dienst der verzoening een aanvang heeft genomen. Zoals God op de berg Mozes heeft getoond hoe die dienst der verzoening zou zijn in het oude verbond, als het voorbeeld van de hemelse dingen, van de dienst in het hemelse heiligdom, zegt de apostel. En u begrijpt dat wij, als wij dit lezen in het Oude Testament, dat vanuit het nieuwe verbond als het ware laten overstralen door de indringende, machtige prediking van wat de apostel ons in de brief aan de Hebreeën meegeeft. Dat is een geweldige dag geweest. Op een gegeven moment is het dan toch gebeurd. De tabernakel is gereed gekomen en de dienst der verzoening mag onder het volk van God zichtbaar gestalte aannemen. Het priesterambt. Mensen door God daartoe gekozen om dat ambt te bekleden, zijn daartoe aangesteld. En op een indrukwekkende wijze, u leest dat, worden zij tot hun ambt geleid. Je zou zeggen, in hun ambt bevestigd, tot hun dienst gebracht, toen ze het allereerste offer hebben gebracht, Aaron en zijn vier zonen, u kent ze, Nadab en Abihu, en Eleazar en Itamar, die met hun vader in de dienst der verzoening werkzaam mogen zijn. En allerlei plechtigheden met een hele diepe geestelijke strekking en zin uiteraard hebben op die dag van de initiatie van hun, laat ik zeggen, bevestiging plaatsgevonden. Plechtigheden die de heiligheid van deze dienst hebben onderstreept. Die aan de ene kant het wonder hebben getoond dat God bij zijn volk wilde wonen. Dat God tot zijn volk is afgedaald in zijn verkiezende genade. En dat hij daar van boven het verzoendeksel tot zijn volk sprak. Bij hen was, met hen meeging in de tabernakel, laat ik zeggen, het reizende heiligdom op de woestijntocht van Israël. Dat hij daar de heerlijkheid, zijn heerlijkheid onthulde en openbaarde. Machtig. Het is niet een heiligdom dat door mensen is uitgedacht. Het is niet een priesterambt waartoe mensen zichzelf hebben opgeworpen. Het gaat alles van God zelf uit. Maar dat tekent dan ook tegelijkertijd, naast het wonder van de verkiezing en de genade, de heiligheid. Wie is tot deze dingen bekwaam? Tot deze voortreffelijke dienst. En het kan ons niet verbazen, mijn lieve broeders, dat in heel dat gebeuren, ook al vanaf het eerste begin in al die plechtigheden, de bloedstorting zo'n centrale plaats inneemt. Ook bij de priesterwijding, wanneer Aaron en zijn zonen tot het ambt worden gebracht, dan neemt het bloed van het offer een uitermate belangrijke plaats in. Net als in heel de Levitische, in de Aaronitische dienst, dat zo is. En je kan eigenlijk zeggen ook in heel de schrift dat eigenlijk is. De grote waarde en de kracht, de verzoenende kracht van het bloed van het offer, het wordt ons voor ogen gesteld. Maar wat leren wij hier van het begin af aan? Dat het er niet alleen om gaat, zoals wij ook op deze conferentie nadrukkelijk opnieuw hebben mogen horen, dat God met de mens verzoend wordt, de mens met God verzoend wordt. Maar dat ook de dienst, de ambtelijke dienst, dagelijks verzoening nodig heeft. Dat is denk ik een les die wij ook elke dag goed hebben te bedenken en hebben te leren en ter harte te nemen. Ook de dienst van Aaron, de man die zo hoog gesteld is, in die, ik zou zeggen, exclusieve situatie, die alleen tot God mocht naderen met het offer in het heilige der heiligen. Zijn dienst, als ook die van zijn zonen, heeft voortdurend vergeving en verzoening nodig. Zondig en onvolkomen als zij waren. Ontoereikend als ook hun werk was. En de apostel in de brief aan de Hebreeën wijst daar ook nadrukkelijk op de onvolkomenheid van deze wel heerlijke dienst. Hoe hoog ze ook was, hoe heilig ze ook was, als de afbeelding, de voorbeeldingen van de hemelse dingen, nochtans ontoereikend in dat oude verbond. Waarom? Waar Paulus ook in de Korinthebrief nadrukkelijk op wijst. Waarom dan ook zonder bloedstorting er geen vergeving is, maar dan ook geen volledig offer dat de zonde wegnam. Wel nu, dat alles, dat lezen wij in die voorgaande hoofdstukken 8 en 9. En wat ik zei, die uitzonderlijke eer en die hoge roeping, ik mag zeggen de verkiezing van Aaron en zijn zonen door God zelf, afgezonderd om voor dat hele volk en in plaats van dat volk de priesterdienst te vervullen en tot God te naderen. Om daarin God te heiligen. Want in die dienst der verzoening wil God geheiligd worden. In degenen, zegt hij, die tot mij naderen, laat ons dat bedenken, in heel ons ambt, in heel ons werk, in ons bidden, in ons pastoraat en alles wat bij de dienst der verzoening hoort. In degenen die tot mij naderen, zegt de Heere, zal ik geheiligd worden. Om zo in deze dienst de gemeenschap met God te oefenen en hem te verheerlijken. Laat ik gelijk door mogen stoten, broeders, naar het hart waarom het gaat en wat de apostel in de Hebreeënbrief ook doet. Dat is niet onze dienst ten diepste en ten principale. Hoezeer wij in deze dienst mogen staan en bij betrokken worden, Dat is uiteindelijk de dienst van Christus zelf. Hij zelf is in deze dienst der verzoening bezig. En alles wat wij hier in het Oude Verbond lezen, dat is ja toch de afbeelding van de hemelse dingen, van de dienst van de hoge priester van het Nieuwe Verbond. Een profetie van, zegt de apostel, de hoge priester van onze belijdenis, en dat is toch de hoofdsom, dat is toch de kern, dat is het centrale, dat is het wezenlijke, zegt de apostel, waarvan wij spreken. Dat wij toch prediken, en wij zeggen dat toch hopelijk de apostel na, dat wij zodanig een hoge priester hebben, die gezeten is aan de rechterhand van de majesteit in de hemel. En hij zelf is in deze dienst der verzoening bezig, van het begin tot het eind. Van het allereerste begin tot aan het allerlaatste einde, toen hij zelf, in wie God in het heiligdom woont, in wie God zijn heerlijkheid openbaart. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd toen hij op deze aarde was. Johannes heeft ervan gesproken, de enige geborene zoon van de Vader die onder ons, u weet wat er staat, getabernakeld heeft. Een duidelijke heenwijzing van dat Aaronitische priesterschap naar hem die komen zou met het offer van zijn eigen bloed. Om in eeuwigheid te volmaken degene die geheiligd worden. Maar dan gaat het niet alleen om de kracht van het bloed. Daar is, laat ik zeggen, het tweede annex aan verbonden. Het is er onlosmakelijk aan verbonden. Het gaat ook om de kracht van de Heilige Geest. Die geest die dat bloed in het hart indraagt, aan het hart legt, strijkt. Die de verzoenende kracht van dat bloed doet kennen. Die heiligt en die vernieuwt en die toepast. Dit gaat ook in de dienst der verzoening, waar het bloed centraal staat, om de kracht van de Heilige Geest, die Christus zelf, de grote hoge priester onze belijdenis, heeft bekwaamd, van wie de apostel zegt, door wie hij zichzelf onstraffelijk Goden heeft opgeofferd. U vindt dat ook hier in Leviticus terug. Daarom is Aaron met zijn zonen ook gezalfd. Daarom is de heilige zalfolie over hen uitgegoten en worden zij op deze wijze tot de dienst des Heren afgezonderd, geheiligd, om zo alleen hun werk te kunnen verrichten en voor het aangezicht des Heren te kunnen staan. En u weet wat dat betekent. Zo alleen hebben zij hun plaats ontvangen in het heiligdom. En zo brengt God ze als het ware bij zich. Na al die offers en die plechtigheden, ik zou zeggen, dan wordt de climax eigenlijk bereikt. Dan wordt, u leest dat, Aaron het heiligdom binnengeleid. Het is, ja, hij wordt tot God gebracht. En hij mag zijn werk dan ook beginnen. U herinnert dit zich dat nog, die eerste dag, denk ik, dat u in het ambt mocht staan. Of als u daartoe wordt geleid. Laat ik zeggen, de dag van iemands bevestiging. Een dieper woord, denk ik, dan je intree eigenlijk. Dat je bevestigd wordt als het ware van God zelf en met het ambtskleed omhangen om voor Gods aangezicht te staan. Sta maar niet voor het aangezicht van mensen en voor het aangezicht van de gemeente, hoe hoog dat mag zijn, maar we staan voor het aangezicht des Heren en daar verrichten wij ons werk. Daar moeten wij, dacht ik, heel goed van doordrongen zijn. Terwijl dat volk op de voorhof is vergaderd, is de priester daar bezig. En dat volk ziet, en mag dat zien, en moet dat ook zien, hoe die priester daar bezig is. En hoe die achter, laat ik zeggen, die voorhang ook bezig is. En hoe die met het bloed van het offer bezig is. En hoe die met de wierook van het gebed bezig is. Hoe die bezig is. Eigenlijk laat ik maar zeggen zoals Paulus het zegt. Dat hij de bediening der verzoening ontvangen heeft. En als een gezant van Christus wegen. Van voor Gods aangezicht bezig zijnde. Naar God toe en van God af. Komend met de zegen van de drie enige God uit het heiligdom. Kijk, daar geeft God nou zijn getuigenis over. En als dat gebeurt, dan leest hij aan dat slot van hoofdstuk 9... dat daar plotseling een stralende lichtglans verschijnt... dat de heerlijkheid des Heren verschijnt. Aan geheel dat volk. En dat er een heilig vuur neerdaalt. Let wel, het wordt niet van beneden ontstoken. Maar het vuur komt van boven. Het komt, mag ik zeggen, uit het hemelse heiligdom. Waar komt het vandaan? Het komt bij God vandaan en het valt op het brandofferaltaar, waar het offer radicaal en totaal verteert. Het offer, niet het volk. We hebben daar gisteren en eergisteren over gehoord, dat vuur van Gods recht en heiligheid, dat volk moest verteren. Maar het schiet rakelings langs dat volk heen. En de schrik slaat je inderdaad wel om je hart. Maar dat vuur zoekt het offer. Dat is toch het wonder van de dienst der verzoening. In plaats van dat volk. Ja, ziet u eigenlijk wat dan inderdaad door in het avondmaalformulier zo rijk en wonderschoon vertolkt is. Ik voor u, waar het offer op het altaar ligt. Verstaat u? Als het volk dit zag, staat er, zo juichten zij, ja, en vielen op hun aangezichten. Dat hoort dan ook bij elkaar. En ze vielen in ontroering en in aanbidding voor God neer. Het is, ja, toch eigenlijk een toekomstvisioen, mag ik het zo zeggen, van wat eens de volle werkelijkheid zal zijn. Waar collega Beens eigenlijk straks mee geëindigd is. Die zegt dat machtige visioen als eens het op de voorhof van deze wereld wachtende volk van God, de hemelse hoge priester mag begroeten wanneer hij uit het hemelse heiligdom tevoorschijn zal komen. En u hebt het wel gemerkt, ik heb het ook zo gelezen, dat slot van Hebreeën 9, hij tot zaligheid gezien zal worden door degene die hem verwachten. Want hij zal ook niet tot zaligheid gezien worden door degene die hem niet verwachten. Maar tot zaligheid en tot vreugde en ja, tot blijdschap aanschouw, dan zullen ze hem zien gelijk hij is. Begrijpt u waarom die dienst van God heilig is en heilig moest zijn? Omdat hij heilig is. En waarom de dienaren heilig en volmaakt hebben te zijn? Daar ontbrak ook niets aan deze dienst des Heren, waarin God zijn volk ontmoette. En wat een machtige prediking is er deswegen van uitgegaan. De prediking van de hoge priester, daartoe komen de goederen van de middelaar van het nieuwe verbond, die door zijn dood, want zijn dood was noodzaak, zegt de apostel, wil de erfenis ontvangen worden. Want het verkrijgen van de erfenis ligt toch alleen maar vast in de dood van de testamentmaker, die door zijn dood de geroepenen de belofte van de eeuwige erfenis zal doen ontvangen. Nou, als wij dat nou aan het slot van deze conferentie tot elkaar mogen zeggen, broeders, dan verstaan wij denk ik hoe nauw het in de dienst van God luistert. Dat zijn dienst een heilige dienst is. En dat die volkomen moet zijn. En dat daarin ten enenmale geen plaats is voor wat de mens, wie die mens nou ook is, denkt en doet. Dan horen wij juist, zeker als ambtenaren, de oproep, het appel tot volmaaktheid, tot heiligheid, tot volstrekte toewijding en gehoorzaamheid. En dan beseffen we juist de diepte van dat woord van de apostel. Juist dan, juist in die brieven aan de Hebreeën, als de apostel het daarover heeft, over de heiligheid van heel deze dienst. Laat ons dan de genade vasthouden, waardoor wij welbehagelijk goden mogen dienen met eerbied en godsvrucht. En dan zegt hij, want onze God is een verterend vuur. Juist vanuit die heiligheid, vanuit die heilige liefde, waarin de Heere zijn volk zoekt en bewaart. Onze God is een verterend vuur, dat hebben die twee zonen van Aaron ondervonden, Nadab en Abihu. Dat is huiveringwekkend en dat is aangrijpend, het gebeuren met deze beide dienaren. Die stralend schone dag op Leviticus 9 volgt dan hoofdstuk 10. Of daar een korte of lange tijd tussen gelegen heeft, dat doet er ook niet toe. Maar die stralend schone dag van de inwijding tot de priesterdienst en van de priesterdienst wordt gevolgd door die donkere, die sombere, die zwarte, die huiveringwekkende dag. En hun namen staan toch niet voor niets in de schrift. Ze zijn bepaald schokkend, ontdekkend, huiveringwekkend, waarschuwend. Juist voor hen die in de dienst des Heren staan en een plaats hebben en, laten we eerlijk zijn, die het gevaar lopen om de heiligheid daarvan niet meer te beseffen en te zien. Maar wat zijn wij er vertrouwd mee geraakt? We vinden het eigenlijk ook alles toch wel wat gewoon of niet. Routine. Dat zeggen ze dan wel eens tegen, ja, u hebt zoveel routine. Dan praten we over de dienst des Heren. Het hoort er natuurlijk allemaal bij. En natuurlijk, ja, wij preken en laten we ook maar dichter bij huis blijven, ons Bijbel lezen en ons bidden, al of niet ambtelijk bidden, onze arbeid in de dienst des Heren, onze arbeid in onze gezinnen, hoe dan ook, het geldt natuurlijk ook van heel de gemeente. Besef dat wij voor des Heren aangezicht bezig zijn. Dat besef, ik ben in de hemel en gij zijt op de aarde. Van afstand, van die heilige distantie die alleen maar overbrugd wordt door het bloed van het offer. Het besef dat de heiligheid het sieraad is van Gods huis. Niet omdat die mensen daar zitten, omdat die dominees zo heilig zijn. Omdat zij het sieraad niet zijn. Maar omdat God daar aanwezig wil zijn. Ik denk dat het goed is dat wij ons deswegen ook laten gezeggen. Met al onze goede bedoelingen. Wij zeker als voorgangers, maar dat geldt dan ook gans de gemeente. Ook als jonge predikanten denk ik. Ik heb zo langzamerhand de leeftijd om dat zonder eigen wijsheid te mogen zeggen. Met hun enthousiasme, met hun inzet, met hun, ik zou het ook een beetje oneerbiedig willen zeggen, mouwen opstroperij. Met hun wij, ja, je komt ze toch tegen dat je het gevoel wel eens hebt als je een collega hoort, dat je zegt, nou eindelijk na eeuwenlang wordt ons het evangelie geschonken. Het is nog nooit kennelijk eerder gepreekt. En wij zullen er eens tegenaan gaan. Ik zeg niet dat ik niet blij ben met enthousiasme, maar de enthousiasme in de diepe Bijbelse betekenis, in de oorspronkelijke betekenis van dat woord. Ik zou zeggen etymologisch, hè, het met God vervuld zijn, het in God zijn. En dan kunnen we niet dankbaar genoeg zijn, denk ik, ook voor jonge dienaren, ook vandaag in de dag. Soms heb ik wel eens het gevoel, maar vergeet het alsjeblieft gelijkertijd, dat er wel eens te veel komen. Maar dat is ook al een oud kwaad, moet ik zeggen, dat dat gedacht wordt. Ik denk, laten we maar blij zijn dat ze er zijn, maar er dan tegelijkertijd maar om bidden dat ze dit wel verstaan. Waarom het wezenlijk gaat, als God ze aanstelt en een plaats geeft in zijn arbeid. Want dan is de dienst van Aaron, mag ik het zo even zeggen, de dienst der verzoening toch inderdaad een voortreffelijke zaak. Maar als dat dan zo is, hoe bedienen wij dat? En hoe staan wij dan in de dienst des Heren? Wij in bijzondere zin, natuurlijk nieuwtestamentisch, ik weet dat, maar ik laat dat nu maar even liggen. Denk aan de Petrusbrief, is niet heel de nieuwtestamentische gemeente, zoals de schrift erover spreekt, wezenlijk dan naar haar wezen. Dat ik zeg, een heilig priesterdom en een koninklijk priesterdom en een verkregen volk om geestelijke offeranden op te offeren. Maar dit klemt ons toch te meer, denk ik, als God ons het ambtskleed heeft omgehangen. Hebben wij daarin alleen het oog op wat God bedoelt? Hebben wij het besef te staan voor het aangezicht des Heren? Ook als we op de preek zo staan. Dat is dan toch inderdaad ook, laat ik zeggen, de profetische kracht van de bediening, wat we vanmorgen van collega Beens hebben mogen horen. Of En nou gebruik ik het beeld van mijn tekst vanmorgen, brengen wij vreemd vuur op het altaar. En daar zet het zwaard, denk ik, zich heel duidelijk op ons eigen hart. Zij waren door God aangesteld, deze beide priesters, houdt u daar wel rekening mee. Ze hebben zichzelf niet ingedrongen. Ze hebben niet tegen vader Aaron gezegd, wij doen met u mee. Maar God heeft ze zelf aangesteld. Wettig van Gods wegen geroepen. Als eerste priesters die het heilige gewaad mogen dragen. Het waren geen valse priesters die zich wederrechtelijk een plaats hadden verworven. We zouden zeggen, alles scheen toch goed te zijn. Maar intussen, ze hebben zich bezondigd aan de heiligheid des Heren. En ik moet zeggen, dat neemt de Heren hoog op. Dat blijkt. Datzelfde vuur uit de hemel, dat het offer verteert, verteert hen. Dat slaat nu naar hen uit om hen te doden en als door de bliksem getroffen vallen zij ter aarde. U zegt, wat was dan de ontzetting van hun zonde? Ach, schijnbaar, daar hebt u dat nare woord weer, maar schijnbaar was het niet zo erg. Vreemd vuur op het altaar en wij zijn eigenlijk geneigd, hè, zo zijn we, om te zeggen, ach, wat zit daar nou in, wat maakt dat nou uit, steekt dat zo nou, als het offer toch maar aangestoken wordt. Daar gaat het dan toch om. Zo zullen deze beide priesters ook gedacht hebben en ze hebben ernaar gehandeld, ze doen hun werk, maar ze doen het niet zoals God het heeft geboden. Ze doen het naar hun eigen goeddunken. U weet het, tweemaal op een dag, dan wordt het reukoffer gebracht in het heilige, in het voorste heiligdom. En dan gebeurt het gelijk met het morgen- en het avondoffer, hè, op de voor- of het brandoffer. U weet het ook, dat reukoffer dat wordt ontstoken met het vuur dat genomen moest worden van het brandofferaltaar. Want dat vuur, en dat hebben we zojuist gehoord, dat heeft God zelf aangestoken. Daarom mocht het ook nooit uitgaan. Het moest altijd in een tabernakel en tempeldienst aanblijven. Dag en nacht moest het blijven branden, u leest dat in Leviticus 6. En elke morgen het eerste werk wat eigenlijk de priester moest doen, dat was dat hij het hout op dat altaar weer moest schikken. En het vuur als het ware moest opblazen. Het beeld van de Heilige Geest. Het vuur dat niet dooft, de geest die zijn werk volbrengt. Het brandofferaltaar, het beeld van Christus, van hem die zich tot zonde liet maken. Wat ik u zei, die zich door de geest van God heeft opgeofferd, is dat altaar niet de afbeelding van hem. Van zijn gewilligheid, van zijn dienst, van zijn overgave, van zijn gezindheid, van zijn volstrekte gehoorzaamheid tot in de dood, waarmee hij de last der zonde op zich heeft genomen. Waar hij zich in het vuur van het recht van God ook laat verteren, plaats vervangend voor de zondaar. En dan werkt dat vuur radicaal en totaal. Het vernielt alle zonde. De schuld. Het verteert het ganse brandoffer dat gebracht wordt. Maar dan verstaat u ook de symboliek van alles wat we hier lezen als met dit heilig vuur van dit altaar. Ik zou zeggen het altaar van het offer van Christus. Uitsluitend de wierook op het reukaltaar wordt aangestoken. Het altaar van het gebed. Want ze horen toch samen. Het offer en het gebed. Wel te verstaan, het offer van Christus en zijn voorspraak op grond van zijn bloed. En daarom in die dienst der verzoening vallen ze ook samen. Het reukwerk der gebeden werd verbrand tijdens het brengen van het brandoffer. Dat gebeurde op de voorhof, waarin God zich met de zondaar wilde verzoenen. En dat kon het volk ook zien. Het was toch zichtbaar wat er op Golgotha is gebeurd, voor het oog van gans de wereld. Dit is de prediking van Golgotha, het offer is gebracht. En het is toch uitgeroepen over alle volkeren der aarde. En er stond toch in ik zou zeggen, in alle talen, in de drie talen boven het kruis geschreven, waar het handschrift der zonde aan gehecht is. Jezus de Nazarener, hij die het offer heeft volbracht en die voldaan heeft, daar is verzoening teweeg gebracht. Maar nu de zegen daarvan. Wel, dan ging de priester, u weet het, met de wierook het heilige binnen om met het heilig vuur dat te ontsteken. En dan klom in dat reukwerk het gebed tot God omhoog, tot voor Gods aangezicht, als reukwerk voor hem toegericht. Offer en gebed, die bewerkten, mag ik het zo zeggen, samen de zegen van het heiligdom waarmee de priester van God vandaan kwam. Want na dat reukoffer, dan kwam de priester tevoorschijn. En als de priester voor het aangezicht des Heren heeft gediend en tot het volk komt, dan komt hij nooit met lege handen. Maar dan komt hij met zegen in de handen. Dan komt hij met de volle zegen bij God vandaan. Want een met God verzoend volk door het offer is ook een tot God gebracht volk door het gebed. En dat is ook een, laat ik zeggen, een van God gezegend volk. En laat dan, ja, u zegt dat brandofferaltaar staat op Golgotha, waar staat het reukofferaltaar? Ach, u bent me in uw gedachten al voor wat Johannes heeft gezien op Patmos, het gouden altaar dat voor de troon van God is, binnenste heiligdom, om voor de zijnen te bidden. Dat hij daar is heen gegaan op grond van zijn offer, kinderkens, indien wij gezondigd hebben, wij hebben de voorspraak bij de Vader. Zo heeft hij toch ook bewezen krachtig de Zoon van God te zijn, naar de geest der heiligmaking, ja, zegt Paulus, door de opstanding uit de doden. Dat is in zijn opstandingskracht, dus ook uit zijn hemelgang. Dat is uit zijn ingaan in het ware heiligdom. Want krachtens de volheid van de Heilige Geest, van wie dat vuur op het brandofferaltaar het symbool is, de geest met wie hij werkelijk is gezalfd en toegerust niet met mate die hen in hem woont, krachtens die geest is Christus ook de voorbidder in de hemel, totdat hij met, ja, de volle zegen daaruit verschijnen zal. Eenmaal. Daar eindigt dat hoofdstuk ook zo machtig mee. Hè? Dat klemmende, gelijke de mens gezet is eenmaal te sterven. Zo is hij eenmaal. Dat eenmalige van zijn werk. Dat afdoende, dat genoegzame, dat toereikende. Eenmaal is hij in de volleinding van de eeuwige geopenbaard om door zijn eigen offer de verzoening teweeg te brengen. En zo zal hij ook eenmaal verschijnen. En dan komt hij met de volle zegen. Maar begrijpt u nou, waar de dienst zo volbracht wordt, waarom er in de bediening der verzoening dan geen vreemd vuur op het altaar mag en kan komen? Want dat zou betekenen dat er wierook ontstoken kon worden los van het brandoffer. Dat zou betekenen dat er in de hemel gebeden zouden komen buiten Christus om. Dat zou betekenen dat er gebeden kan worden buiten de Heilige Geest om. Luther heeft gezegd, zonder de Heilige Geest wordt geen gebed gebeden. Dan zou er in de hemel iets, dat ik zeg, komen dat vanuit de mens opkomt en waar Christus buiten staat. Dat is toch onmogelijk? Dat is toch uitgesloten? Dat is eigenwillige godsdienst. Wat is dat? Wel, dat is alle dienen, ook alle ambtelijk dienen, buiten Christus om. Dat is dan alle werk, mijn lieve broeders, hoe enthousiast en hoe ijverig, en vult u het allemaal maar in, en misschien hoe veelomvattend en hoe indrukwekkend voor mensen. Maar dat is alle arbeid, alle ambtelijke arbeid die niet wortelt in Christus en die niet opkomt uit zijn werk en dat niet gedragen en gestuwd wordt door de kracht van de Heilige Geest. Dat is vreemd vuur. En dat hoort niet in het heiligdom thuis. Maar u weet het wel, dat daar op de voorhof eigenlijk twee vuren waren. Er was ook een gewoon vuur op de voorhof in het heiligdom. Dat brandde daaronder die ketels waarin het vlees van de offerdieren werd gekookt dat voor de priesters was. Nou, dat was vuur, dat was door de mens aangestoken, door de priester zelf. En dat was dat zogenaamde dan onheilige vuur in tegenstelling tot het vuur van het brandofferaltaar. Want dat vuur was door de mens aangestoken, maar dat heilig vuur van het brandaltaar, dat had God zelf aangestoken. En daarom, er mocht voor de wierook geen ander vuur gebruikt worden dan dat, dat bij God vandaan komt. Dat van de hemel is neergedaald, dat God zelf ontsteekt. Dat beeld de Heilige Geest af als vuur. Ja, de geest die toorn, dat hebben we ook gehoord, die de zonde wegbrandt. Die ingaat tegen alle onheiligheid en ongerechtigheid. Het vuur van de reiniging, van de loutering, maar ook van de verootmoediging. Daarom alleen in de kracht van die geest kunnen wij de Heere dienen naar zijn gebod. En alles wat de mens uit zichzelf neemt en meesjouwt en meedraagt, sjouwt ja, want dat is nog zwaar ook in zijn ambt, dat is vreemd vuur. Wat zei de Nadab en Abihu? Ach, het maakt niks uit, als er maar geofferd wordt. Vuur is vuur. Verkijk u daar niet op, vandaag in de dag alsjeblieft ook niet. Niet links en niet rechts. En dan zeggen we in het midden, ik zeg in het midden ook niet. Het is toch niet om het even hoe de Heere wordt gediend en alle eigenzinnigheid, ook in het midden. Ja, dat is van de Heere vervloekt. Wie zal klimmen op de berg des Heeren en wie zal staan op de plaats van zijn heiligheid? Dat is toch niet alleen oud-testamentisch. De dichter zegt die rein van handen is en zuiver van hart en die zijn ziel niet opheft tot valsheid en die niet bedriegelijk zweert, die zal de zegen ontvangen van de Heere en gerechtigheid van de God zijns heils. Wat is er een vreemd vuur, zeggen wij ook vandaag. Ja, moet ik het opgenoemen? Ik denk dat er een betere en uitnemender weg is om dat te ontdekken, om in ons eigen hart en in ons eigen leven te kijken. Onze eigen liefde, onze eigen waan, onze eerzucht, ons uitklimmen boven de ander, ons verachten, vaak ook van onze eenvoudige collega's of zo, de onwaarachtigheden in de dienst van God, de oneerlijkheden die vaak voorkomen. Het jezelf centraal stellen, de hoogte beklimmen, ja inderdaad. Op welke hoogte wel heel rechtzinnige, tussenbij ook bevindelijke woorden kunnen klinken, terwijl de innerlijke ootmoed ontbreekt. Dat vreemde, onheilige vuur van ons eigen hart, dat inbrandt tegen de Heilige Geest en men tegenstaat. Maar dan moet u toch lezen wat er gebeurt. Daar kan alleen de dood op volgen. Die mens die wordt door dat vuur Gods verteert, dat is, ja, datzelfde vuur, zei ik, dat uit de hemel is gedaald en dat het offer heeft verteerd, maar dat nu de eigenwillige zondaar verteert. Want dat vuur heeft een tweeërlei uitwerking. Wie Christus voorbij gaat als het enige offer, dat door het vuur van God wordt verteerd als een offer tot een welriekende reuk, die zal zelf door het vuur opkomen. Onze God is een verterend vuur, ja, we zeiden dat al, maar de apostel zet het dan juist daarna, waar dat bloed van Christus onrein wordt geacht en de geest der genade smaadheid wordt aangedaan. Dan komt die vermaning juist op ons af. En hoe dichter wij dan bij het altaar leven, des te meer komt dat op ons aan. Hoe meer de heiligheid Gods in de dienst der verzoening ons nabij komt, hoe klemmender de vraag of wij, ook daarin ja, de heiligmaking voleindigen in de vreze Gods. Want vreemd vuur is de Heere een gruwel. En nou moet u dat tafereel maar eens goed voor de geest halen. Daar liggen twee priesters, de eerste twee, door God aangesteld, behalve dan Aaron. Die liggen daar dood ter aarde, getroffen door de heiligheid Gods. En dan zijn wij geneigd om te zeggen, ja, is dat nou niet al te scherp? Is dat niet een straf die wel in overeenstemming is met? Wij roepen God altijd ter verantwoording. Ik wil aan het slot van dit woord nog twee dingen aan u meegeven, wat in mijn tekst staat. Deze twee dingen. In de eerste plaats, dat is dat Mozes spreekt. En het tweede is dat Aaron zwijgt. En die twee dingen horen bij elkaar. Houdt u daar rekening mee? We zeggen altijd, Aaron zwijgt stil. Ja, dat is ook een wonder. Maar het eerste is natuurlijk dat hij zwijgt op wat Mozes zegt. Want Mozes, de profeet, hij zwijgt niet. Wat zegt hij dan? Hij zegt, God doet toch geen onrecht. Want dat is het. Wat de Heere gesproken heeft, kennelijk is het bekendgemaakt. De Heere doet dat niet zomaar. Dat is het wat de Heere geboden heeft. In degenen die tot mij naderen, zal ik geheiligd worden. Ik denk dat dat een woord is, lieve broeders, dat moet maar op onze studeerkamer staan. Voordat je aan de preek begint, of voordat je op huisbezoek gaat, of voordat je op ziekenbezoek gaat, of vul het allemaal maar in. In degenen die tot mij naderen. Voor het aangezicht des Heren bezig te zijn. Daarin zal ik geheiligd worden. Dat hebben wij te weten. Aaron en zijn zonen die hebben dat geweten. Daar was duidelijk sprake van een gebod Gods. En zij die vertoeven in de nabijheid des Heren, hebben dat wel te bedenken. En hoe groter dan de genade is. Ik zou zeggen, hoe dichter we bij de Heren mogen staan. Ook in ons ambtswerk. Hoe rijker het ambt, de ambtelijke bediening is, des te groter is de verantwoordelijkheid. Wie veel gegeven is, dat zegt Christus van de ambtsdrager, zou daar rekening mee. Wie veel gegeven is, van die zal veel geëist worden. En daar begint toch het oordeel bij het huis Gods. Waarbij God geen aanneming des persoons is. Deze beide ambtsdragers, zeer bevoorrecht. Uitgekozen, u leest dat in Exodus, om met Mozes de berg Gods te beklimmen. Waar Mozes, mag ik het zo zeggen, zijn instructies gekregen heeft, de wet heeft gekregen, alle inzettingen Gods heeft gekregen, waar hij ook de voorbeelden heeft gezien, de berg Gods van het heiligdom, met die 70 oudsten, daar waren Nadab en Abihu ook bij. Door God uitgekozen zo dicht bij hem te zijn. En ze hebben daar, staat er, de heerlijkheid des Heren aanschouwd. En desondanks. Want heilige zij voor heel het volk die heilige dienst van God. En dan blijft het oordeel ook niet achterwege. Vreemd vuur. Dat wordt voor eeuwig geblust. Alle godsdienst buiten Christus om, alle ijver buiten de geest van God om, want de ware aanbidders aanbidden de Vader in geest en waarheid. Vreemd vuur, het is ook koud vuur moet ik zeggen hoor. Koud vuur. Daar heeft Jesaja van gezegd en daar heeft de Heer Jezus van gezegd. Dat geldt nog, dit volk dat eert mij met de lippen, maar het houdt het hart verre van mij. Vreemd vuur. Hebt u er nooit last van? Heb je het nooit ontdekt in uw eigen hart, in uw ambt? Hier, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Wat brengen wij niet in vreemd vuur in de gemeente Gods? En we kunnen natuurlijk de gemeente dan wel waarschuwen, maar het wordt bemerkt voor het aangezicht van heel het volk, staat er. De Heere zegt, ik zal verheerlijkt worden voor al het volk in zijn ambtdragers. Vreemd vuur, in die dode orthodoxie, in die dode prediking, die soms wel rechtzinnig, ja, klinkt. Vleeselijk in al de werken van het vlees, in wereldzin, in hebzucht, in zelfhandhaving. Ach, laat ik het zo zeggen, broeders. Ik hoop dat wij ervoor bewaard blijven om te denken dat Nadab en Abihu zwaardere zondaars waren dan wij. En laten we maar niet doen alsof, want als de Heere zijn heiligdom, zijn dorsvloer doorzuivert, wie zal voor hem bestaan? Worden onze werken volgen, worden voor God onze ambtelijke werken? Hoezeer hebben wij juist daar niet tegen te waken? Dat is de eerste. En nou het tweede, het laatste, doch Aaron zweeg stil. Eigenlijk moeten wij dan ook maar zwijgen, vind ik. Dat is toch genade? Als Mozes gesproken heeft, dan zegt Aaron niks. Hij zegt niet ja, maar. Hij moet Mozes gelijk geven, hij moet niet Mozes gelijk geven, hij moet de Heere gelijk geven, hij moet de Heere niet gelijk geven, hij mag God gelijk geven. En denk daar nou niet gering over, het is wel makkelijk om over te preken en indringend, maar om dat te doorleven, daar staat hij als vader met het priestergewaad nog op zijn schouders. En daar liggen ze beide kinderen dood aan zijn voeten. Door het oordeel Gods getroffen is, stelt u zich dat voor, vlak voor het heiligdom. Ik weet niet of u het wel eens meegemaakt hebt, dat iemand onder uw prediking of in de dienst gestorven is, plotseling gestorven is. Ik heb dat één keer meegemaakt. Maar dan weet je eigenlijk niet hoe je verder moet gaan. Veronderstel dat uw eigen kind, twee van uw kinderen, door het oordeel getroffen, met wie hij in de dienst des Heren stond. Ze hebben hun rokken nog aan. Mag ik het eenvoudig zeggen, in hun toga. Ze liggen daar dood. Priesterlijk gezalfd en aangekleed. Dat is wat. Ze hebben de heerlijkheid des Heren gezien. Dat is wat. Ze hebben dat offer verteerd zien worden door het vuur van God. Dat is wat. En nu, door datzelfde vuur, worden zij geslagen. God ontneemt aan Aaron zijn kinderen. En dat hij volstrekt aan de kant van God heeft te staan in zijn ambt. Dat wordt hem door Mozes duidelijk gemaakt. Hij mag nog ineens mee naar de begrafenis. En hij mag zich niet uitkleden. Hij mag zijn tulband niet afdoen, hij mag de efod niet neerleggen, hij mag dat blauwe priestergewaad niet uittrekken. Hij krijgt geen uurtje vrij om naar de begrafenis te gaan. En hij mag nog niet huilen ook. En Mozes zegt de kinderen van Israël, oh goed, het volk zal ze wel bewenen. Maar hij moet zwijgen. En dat is wat, dat is dat voor een oosterling, laat ik dat ook nog eens even zeggen. U weet hoe een oosterling rouw bedrijft, misbaar bedrijft. Nog veel emotioneler zou ik zeggen dan wij. Hoe uiting geeft, hè? Zijn klederen scheurt, as op zijn hoofd, nou u kent dat. En dan staat hier eigenlijk een van de sterkste woorden in de grondtaal. Hij doet er het zwijgen toe, er staat eigenlijk, er komt geen geluid over zijn lippen. Nou, dat is voor de natuurlijke mens toch onbegrijpelijk. Welke hoop leeft er nog voor zijn kinderen in zijn hart? Om dan Gods weg goed te keuren. En te zeggen, heilig zijn, o God, uw wegen. En niemand spreken uw hoogheid tegen. Dat is toch wat anders dan preken. Om dan Gods weg goed te keuren en de hand op de mond te leggen. Ik zal mijn mond niet open doen, want gij hebt het gedaan. Hard voor het vlees, maar dat is de vrucht der genade. Dat is toch Aaron, zou ik zeggen. Ja, nee, nou zeg ik het verkeerd, dat is niet Aaron. Dat is Gods genade in Aaron. Dat is de man die heeft leren buigen in zijn leven onder dat recht van God. En dat inderdaad heeft leren billijken. En dat niet een gemakkelijke zaak is, dat wordt ons dan nu toch wel heel duidelijk. De man die door zulke diepe wegen is heen gegaan tot het einde toe, tot straks op de berg Hor, waar hij wordt begraven, maar die aan Gods kant gebracht is en die zo ambtelijk mag dienen. Zwijgend in zijn smart, en een zwijgende smart is dieper en zwaarder dan een sprekende en een wenende smart. Maar die daar dan toch ook rust vindt onder dat recht. Die daar rust vindt in de onderworpenheid aan wat God geboden heeft, in de heiligheid des Heren, die rust vindt in de aanbidding van het zwijgen. Nou, dat is de boodschap die wij elkaar dan nu tot slot mogen meegeven. Wie zou hem niet vrezen, ook in zijn ambtelijke dienst en zijn naam niet verheerlijken? Hebben wij niet heilig, hebben wij niet voorzichtig, juist ook in onze tijd te wandelen, om alle vreemd vuur van eigen makelij, laat ik zeggen, te vermijden. Alles uit de mens. Dat zal toch eenmaal verteerd worden. En hoezeer spoort het ons aan om de kracht en de hulp van de Heilige Geest in te roepen. De geest der genade en der gebeden. De geest van zachtmoedigheid en de geest van de kennis en van de vrezen des Heren. Opdat wij met die geest als een priester gezalfd mogen worden. Ja, wat de catechismus zegt, en dat we de zalving van Christus deelachtig mogen zijn. Om zo de gemeente voor te gaan in het heilig priesterschap. Ja, hoe is dat mogelijk? Zal de mens niet vergaan als hij die heiligheid van God ontwaart en die majesteit Gods, als dat recht van God hem waarlijk voor ogen wordt gesteld? Nou, tot slot, broeders, wij richten aan het eind nog eenmaal onze blik op het heiligdom en dan niet op het heiligdom op aarde. En niet meer op dat voorlopige heiligdom, de apostel zegt, dat was ook niet het ware. Hoe heilig het ook was. Maar het is niet het ware heiligdom. Het ware heiligdom, dat is daar waar Christus is ingegaan. Niet het heiligdom dat door mensenhanden is gemaakt, maar dat door God is gemaakt. Het hemelse heiligdom. En dat mag ons tot slot dan tot diepe bemoediging en vertroosting zijn. Juist in die weg der ontdekking aan al onze onheiligheden en de ontwaring van al ons onheilig vuur ook in ons ambtelijk bezig zijn. In de verwondering dat God ons ook nog niet heeft weggeslagen. Ook niet vanwege onze ambtelijke zonde. De dienst gaat wel door. Aaron heeft het ontdekt. Weet u wanneer? In zijn stervensuur. Hij mag de dienst nog voortzetten, jawel. Zonder zijn twee kinderen, maar de dienst gaat wel verder. En straks, wanneer hij de Heere niet heeft geheiligd, daarbij Meriba, en hij deswege sterven moet en Kanaan niet betreedt, dan zwijgt hij ook, in onderscheid van Mozes weer. Is u nooit opgevallen? Mozes die bidt nog en zegt, Heere, mag ik mee naar binnen? En de Heere zegt, nee. Maar Aaron vraagt daar niet eens om. Deze stille man, maar die dan toch weten mag dat de dienst doorgaat, ook in zijn nageslacht, omdat het nieuwe verbond in aantocht is in Eleazar. Hij wordt uitgekleed en sterft, nee, hij wordt uitgekleed en Eleazar wordt aangekleed. En dan sterft hij. Dat is de volgorde. Calvijn die zegt daarbij dat machtige woord, het is als toen hij zijn zoon met dat hoge priesterlijke gewaad heeft gezien, moet het voor hem geweest zijn alsof hij Christus zelf aanschouwde. Nou, dan wordt de dienst toch tot je vertroosting beëindigd. Een blik slaande op het heilige heim, hemelse heiligdom en waar ik mee begon. Dit is de hoofdsom waarvan u mag spreken. De apostel mag nazeggen. Dat wij hebben zodanig een hoge priester gezeten is aan de rechterhand van de majesteit in de hemelen. En hij is een getrouw hoge priester. Getrouw in de dingen die bij God te doen waren om de zonde van het volk te verzoenen. Ingegaan in het hemelse heiligdom. Dewijl wij dan deze hoge priester hebben, ja deze. Die afgescheiden is van de zondaar. Onbesmet, hoger dan de hemelen geworden, die met zijn eigen bloed is ingegaan. Laat ons dan toegaan met een waarachtig hart. En in de volkomen verzekerdheid van het geloof en het geweten gereinigd hebben van de dode werken. Laat ons dan toegaan met vrijmoedigheid op die nieuwe, die levende, die verse weg die hij ons heeft ingewijd door zijn eigen bloed. Want in degene die tot God genaderd is, en dat is hij, is God geheiligd. Daar wordt het woord ten diepste vervuld in hem, die bij het reukaltaar in de hemel zijn werk afmaakt en de dienst volbrengt, de bedienaar van het hemelse heiligdom. Zo heeft Johannes hem gezien. Die engel, hij vulde het wierookvat met het heilig vuur dat Jezus heeft meegebracht van het brandofferaltaar van Golgotha. En er is veel reukwerk gelegd en wordt gelegd op het altaar voor de troon. Dat is het reukwerk van de biddende hoge priester in de hemel, waarvan de rook met de gebeden der heiligen opstijgt voor God. En dan is er voor allen die toegaan met zulk een waarachtig hart en die de hoge priester, die biddende hoge priester uit de hemel verwachten, een zalige toekomst, het toekomstvisioen, het perspectief. Straks gaat het heiligdom open. De voorhang wordt gescheurd en hij treedt. Eenmaal zal hij tot zaligheid gezien worden door degene die hem verwachten. Wie zijn dat? Dat zijn alle die door hem gemaakt zijn tot koningen en priesters voor God en zijn Vader. En dan is de schaduw van de hemelse dingen voorbij. Dan zijn de hemelse dingen zelf gekomen en daarin is geen vreemd vuur, maar alleen heilig vuur, waarmee Gods knechten hem zullen dienen, dag en nacht in zijn tempel. Amen. Psalm 77, het 8e vers: Heilig zijn, o God, uw wegen. En niemand spreken uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij? Psalm 77, het 8e vers. Zullen wij met elkaar danken. Heer, ook nu mogen wij voor uw aangezicht treden. In verootmoediging, in dankbaarheid, in verwondering. U bent heilig, hoog te loven. Wie kan voor uw aangezicht bestaan? En wie zijn wij dat u ons gebruikt, dat u ons afzondert tot uw dienst? Wie zijn wij om in de heiligheden des Heren bezig te zijn? Geef ons dat besef elke dag. De onwaardigheid in onszelf, de zondigheid in onszelf, de onmogelijkheid vanuit onszelf om voor uw aangezicht te staan. Nochtans En dat is het geheim van het geloof. Het is ook het geheim van de rechtvaardiging van de goddeloze, dat geheim waarin alleen de dienst der verzoening geschieden kan en mag. Te leven uit hem die tot u genaderd is en in wie gij geheiligd zijt. In zijn offer en in zijn voorspraak, in zijn voorbidding, in zijn gebed. Heren, wij danken u dat wij zo samen mochten zijn en dat ook deze morgen uw woord openging. En dat wij met dit woord weer uit elkaar gaan. We hebben elkaar rondom dat woord van u ontmoet. En waarin en waar kunnen we elkaar beter ontmoeten dan zo. Maar wij mogen ook vanuit dit woord weer scheiden. En dan bidden wij om de kracht van uw Heilige Geest. Dat u met ons gaat. Mensen verliezen elkaar altijd uit het oog voor een tijd of voor goed. Maar wilt u ons niet uit het oog verliezen? Wilt u ons niet uit het hart verliezen? Want Heere, in uw hart dan ook onder uw oog. Dan zal het dieper waar zijn dan wat mensen vaak zeggen. Uit het hart. Dat is onmogelijk, ook al zijn we elkaar uit het oog geraakt. Heere, zegen ons in ons werk, in onze ambtelijke dienst of waarin wij ook bezig mogen zijn. En laat dat niet ijdel zijn in u. Dat we zo overvloedig bezig mogen zijn in het werk van u, in het werk des Heeren. En als het u behaagt ons te leiden in wegen van beproeving en kastijding, laat die dienstbaar zijn aan onze arbeid tot uw verheerlijking. Want daarin hebt u ook uw heilige bedoeling. Juist in degenen die voor uw aangezicht staan en bezig zijn. Die leidt u te meer in de voetsporen van hem die gehoorzaamheid geleerd heeft uit heel zijn lijden. Doe ons zijn littekenen in onze ambtelijke dienst gewillig en vrolijk dragen, in de verwachting en in de blijde toekomst, in het uitzien van naar hem, die wederkomst uit het hemelse heiligdom. Ontferm u over ons en over onze kinderen en kleinkinderen, ontferm u over onze gemeenten, waar wij staan en waar wij dienen, hoedanig onze arbeid ook is, op welke post u ons gesteld heeft hier of over de grenzen, in welke gemeente wij ook staan, Heere. Wij nemen overal onszelf mee en wij ontmoeten overal dezelfde mensen, maar overal bent u er toch ook. En laat dat onze ervaring dag aan dag mogen zijn. Zegen uw koninkrijk, laat niet toe, o God, dat de gedachtenis van uw naam van de aarde wordt uitgeroeid, ook niet onder ons volk. Geef een terugkeer, o God, tot u, ook nu straks een nieuwe regering aantreedt. Wilt u onze vorstin gedenken, haar wijsheid geven? Laat bovenal haar regering, haar regiment dienstbaar zijn aan de heerschappij van koning Jezus, opdat ze daartoe bevorderlijk mag zijn. En Heere, als we zien op de omstandigheden, is er geen verwachting, maar doe ons zien op u en laat onze harten opwaarts geheven worden tot het Hof der Hoven. Hoor ons gebed uit genade, aanvaard onze dankbaarheid in Christus naam. Amen. Christelijk zei het Galom. En daarna gaan we hier voor de katheder van elkaar vast afscheid nemen en elkaar groeten.